leven, staken de naam der Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we uit de 70ste psalm, het eerste vers, en dan het eerste gedeelte van het derde vers, en dan het tweede gedeelte van het tweede vers. Psalm 70, daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren, uit angsten die mijn ziel bezwaren. Spoed u te mijner hulp, o Heer, laat alle die mijn ziel belagen, beschaamd en schaamrood van mij vlien. Laat die met vreugd mijn rampen zien, in hun wensen nimmer slagen. Ik ben ook driftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het, die mijn heil volmaakt. Laat hen die zich tot u begeven, hen die uw heil beminnen, Heer, gedurig juichen tot uw eer en zingen, God zij hoog verheven. Psalm 70, het eerste vers, het derde en het tweede gedeelte van het tweede vers.
Thank you.
luisteren we nu naar de heilige wet des Heren onze God. Waaraan we zingen uit de 119e psalm, het 49ste vers. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heilig. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Met u lezen wat we vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. We noemen u Matteüs 11, de versen 1 tot en met 15. En het is geschied. En toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, en dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zeide tot hem: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hem: gaat heen en boodschapt Johannes weder hetgeen gehoord en ziet. De blinden worden zienden en de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: wat zijt ge uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Ziet, die zachte klederen dragen zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van de welke geschreven staat: ziet, ik zende mijn engel voor uw aangezicht, die u wegbereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldhebbers nemen het zelf met geweld. Maar al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Tekstversen die we met u willen gaan overdenken in dit uur lezen we hier in Matteüs 11, tweede en derde vers. Matteüs 11, tweede en derde vers. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zeide tot hem: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Laten we nu met elkander de Heer bidden om zijn zegen. Het is in de weg van uw aanbiddelijke goedheid, Heere des hemels en der aarde, dat aan de morgen van deze nieuwe dag aan deze plaats des gebeds ons mogen buigen voor uw heilige aangezicht en tot u mogen naderen. Naderen met belijdenis van onze zonden en schuld voor uw aangezicht. Want Heere, wat is een mens en wat is in hem te prijzen dat gij hem acht en gunsten zoudt bewijzen. Hij mag de naam van ijdelheid wel dragen. Want ach, wie zijn we in onszelf? En wanneer we weder terugblikken op een week die achter ligt, en het gaat zo spoedig, Heere, we vliegen daarheen. Ons leven is als een schaduw die voorbij trekt. Wie ons er moet dan niet belijden? Zoveel ontrouw, Heere, tegenover zoveel trouw van uw zijde. Zoveel afwijkingen en struikelingen, zonden en ongerechtigheden, tegenover uw goedertierenheden en barmhartigheden en zorgende trouw tot hiertoe aan ons bewezen, mochten we het met ons hart kunnen belijden wat eens de profeet van de oude dag uitriep onder de indruk van de rechtvaardigheid van uw oordelen en nochtans uw sparende trouw mocht opmerken. Heren, we zijn geringer dan alle welduidigheid en trouw die gij tot hiertoe aan ons bewezen hebt. Het zijn uw goedertierenheden dat we niet vernield zijn. Uw zorgende trouw is zo groot en uw barmhartigheden gebetoond ze nog telkens weer. Heren, wanneer we het met ons hart recht mogen verstaan, zullen we ook zo diep en laag mogelijk voor u buigen in het stof, in het levendig besef van onze onwaardigheid, dat gij nog zoveel onderscheid hebt willen maken, maar het van nature niet gevonden wordt, maar toch half vlees voor u zijn weg verdorven heeft. Daar is niemand die goed doet, ja tot niet één toe. En u heffen we harten en handen tot uw hoge, majesteitelijke God op. En wie zoog wij minder zijn dan een droppel aan de emmer en een stofje van de weegschaal. Moest uw knecht Abraham naderende tot u het niet uitroepen. Ik heb mij onderwonden tot u te spreken. Hoewel ik stof en as ben, Heere, het is een vrucht van uw genade. Een bukkend en buigend hart onder u den levende God te mogen kennen, Heere. Ach, daar gaan we iets inleven van het wonder uw eeuwige liefde en barmhartigheden. Dat gij naar het vrije en soevereine van uw weldragen met in zichzelf zulke zondige en schuldige schepselen bemoeienissen maken wil. Daartoe brengt gij ons ook in dit morgenuur nog weder samen aan deze plaats des gebeds. En wilt gij door uw woord tot ons gaan spreken, door dat woord, Heere, waarvan gij zelf getuigt dat het uw woord is, en ge doet wel zo ge daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats. En daarom smeken wij u, waar we van nature geen oor bezitten, dat hoort, nog een hart dat opmerkt en de dingen uit uw woord van uw gezegend koninkrijk verstaat. Smeken we u, wil gij ons geven een oor om te horen, een hart om op te merken en te verstaan. Wil u een heilige geest bij uw woord paren, zo zal woord en geest zijn kracht doen. En dan ligt er toch de belofte dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het zal doen al hetgeen wat u behaagt. En nu bidden wij u, mocht ge dat goddelijk behagen in onze harten willen verheerlijken, voor onze kinderen, voor de jongeren en voor de ouderen. Ach, we hebben het alle tezamen nodig, Heere, dat uw oog in gunst en in liefde over ons ligt, om te mogen kennen de schuld vergevende genade en ontfermende liefde in die beminnelijke en dierbare Heere Jezus Christus, die toch alles heeft willen doen wat er bij u te doen was, opdat zondaren weer op een gode betalijke wijze met u zouden verzoend en verenigd worden. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft, opdat de wiegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En u ontbreekt het ons van nature aan dat geloof, Heere, aan dat oprechte geloof. En u wilt gij het toch in de harten werken, door uw woord en door uw geest. En daarom smeken wij u om die genade. Om dat geloof, heren, dat toch enerzijds werkt de waarachtige beleving van onze zonden en schuld, van onze nood en dood, dat ons doet inleven, ons verloren bestaan van nature voor u. Maar het is datzelfde geloof dat toch uitdrijft naar u, o dierbare Christus, die zij de weg en de waarheid en het leven, wiens bloed wast en reinigt van alle zonden, om met uw gerechtigheid gedekt te mogen worden en te worden bekleed met de klederen des heils. Het is toch dat geloof, heren, dat toch niet rusten kan, voor het weten mag dat de ziel in u geborgen is, mag rusten op u, de rots der hopen, en mag schuilen in de ark der behoudenis. Wanneer we het nu met elkander gaan overdenken, heren, hoe ook dat geloof, wat in de harten der uwen werkt, soms zo geschud, zo bestreden kan worden, stikdonkere nacht van twijfelmoedigheid de ziel omhullen kan. Heren, we lezen het in uw woord van de Bijbel heiligen. We gaan het met elkander overdenken, ook in het leven van uw heraut Johannes, heren, die het getuige mocht, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, die het heeft uitgeroepen, hij moet wassen en ik moet minder worden. Ik ben niet waard zijn schoenriem te ontbinden, die zulk een kostelijk getuigenis van u mocht geven. Deze grote in uw gezegend koninkrijk, geroepen en bestemd om uw heraut, uw voorloper te zijn. Maar wat hebben ook de vijanden zijn ziel bestreden, heren. En wat is hij in bange twijfel terechtgekomen. En u hebt gij het laten optekenen, heren, tot onderwijzing voor uw volk. Omdat wanneer ook hun zielen eens in de strijd komt en duisternis zich hult om hen heen, en ze soms klagen moeten, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, en achterwaarts, ik merk hem niet. Mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Om nu door dit onderwijs uit uw woord, Heere, weer hoop te mogen scheppen. Gij weet de tranen die gestort worden uit het gemis van u. Gij hoort het zuchten dergenen die in gevangenissen kwijnen en tot u roepen, heren. Ach, gij hebt dat volk toch lief gehad met een eeuwige liefde. En u laat gij ze wel eens in die bestrijding en in die twijfelmoedigheid, in die aanvechtingen komen, omdat ze daarin de les van Johannes zouden leren, die hij ook zelf leren moest, in een bange weg van twijfelmoedigheid. Hij moet wassen en ik moet minder worden, om uit het gemis tot u weer te schrijen. En komt gij terug te ervaren dat ge zoveel te rijker terugkomt en het hart het doet verstaan, een stervend leven hier, om een opstandingsleven in u te kennen en die waarachtige vruchten van geloof en bekering te dragen, al maar minder worden, opdat gij, o dierbare Christus, meer en meer gestaltenis krijgt in het hart, wil ons tezamen, jong en oud, die lessen leren, opdat ons leven in u geborgen mag zijn. Want van alles wat buiten is, wat het ook schijnen of wat het ook lijken mag, Heere, maar daarvan geldt het toch dat het bed te kort en het dek te smal is, dan dat men er zich op uitstrekken zou. En dat we daarom onze zielen niet bedriegen voor die grote eeuwigheid. Gedenk en ontferm u zo onze. Bekeer, o trouwe God, tot u wat onbekeerd is. Wil vrije genade in het midden van ons verheerlijken en krachtiglijk met uw levendmakende geest met uw woord willen meekomen. Zo zal uw koninkrijk worden gebouwd, het rijk des Satans worden verstoord, uw Sion gebouwd in het allerheiligst geloof, het bedroefde hart vertroost, het twijfelmoedige, wankelmoedige hart worden gesterkt, opdat de hoop weer levendig zijn mag. Die hoop die niet beschaamt, omdat de liefde Gods in de harten is uitgestort. Leg zo, Heere, wij smeken het u uit vrije genade. Leg zo beslag op ons aller hart. We mochten het kunnen getuigen, hoe vreselijk is deze plaats. Hier sprak God op mijn ziel, en ik heb het niet geweten. Gedenk daartoe aan hem die de mond tot u is. Ach, Heere, wil ook zijn voorprediker zijn, opdat hij u naprediken mag, verwaardigd mag worden uw eer te bedoelen, Heere. Dan vragen we niet naar mensengunst, dat we niet afwijken, nog ter rechter, nog ter linkerzijde, Heere, maar dat woord door uw genade des geestes getrouwelijk mogen uitdragen, tot vrucht ook voor eigen hart en leven. Gedenk zo aan al uw knechten, waar ze uw woord uitdragen. Wees nog aan alle plaatsen uw heerschappij, verstoor de werken van de vorst der duisternis. Gedenk aan al onze zieken, oude van dagen, eenzamen, bedroefden en verdrukten, gekend de noden der zielen. Het is u toch alles bekend, Heere. En wanneer we ze aan u opdragen, smeken we u, wil ze naar lichaam en ziel nog een ontfermend, een goedertieren en een barmhartig God zijn. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Gedenk aan degene die naar ons luisteren. Kom ook voor hen met het woord mee. En ze mochten het ervaren, gezeid aan tijd, nog plaats gebonden. Gedenk aan hen die met wenende ogen op u staren. Aan uw kerk in druk en vervolging, Heer. Ach, wees gij ze nabij. Gij zijt nog een reddend en een verlossend God. Ge kunt vijanden vrienden maken, vervolgers, volgers en haters, liefhebbers van u, uw koninkrijk komen. Breid het werk uw genade nog uit en doet Jeruzalem in menig hart opkomen en wil trouwe God in de genadige verzoening van al onze zonden ook aan ons gedenken. Zegend gij anderen, zegen ook ons. Amen. Johannes de Doper. Wie heeft nooit van hem gehoord, geliefde? De man in de kemels, haar mantel, met een gordel om zijn lendenen, die zich in de woestijn voedde met wilde honing. Maar die was de heraut de voorloper van koning Jezus. Deze Johannes de Doper heeft gezegd, onder de indrukken van de majesteit en de heerlijkheid en de hoogheid van Jezus, wiens heraut hij was, hij moet wassen en ik moet minder worden. En zie, dat heeft Johannes de Doper ervaren in een smartelijke weg. Het moest voor hem gaan in een weg tegen vlees en bloed in. Niet alleen wat zijn ambt, maar ook wat zijn eigen zielenleven betreft. Deze Johannes de Doper, en dat een groot voorrecht, had door genade geleerd te willen minder worden. Dat is al een vrucht van vrije genade, geen vrucht van eigen akker, want dan willen wij wel groeien en stijgen, maar we willen niet minder worden. Maar dat had nu toch de Johannes door genade geleerd. Dat is een voorrecht, zo ingewonnen en overwonnen te zijn, om minder te willen worden. En dat wilde hij nu wel. Maar kijk, dan moest de koning meerder worden, geliefden. En nu loopt het zo heel anders. Minder willen worden en dan Christus wassen. Christus alles worden. In heerlijkheid, in macht en in majesteit. Het ging zo anders naar de voorstelling van Johannes de Doper. Nauwelijks 30 jaren oud gaat zijn leven eindigen. De koning was er. En nu kan de heraut heen gaan, geliefden. De koning is er. En u zal de koning zelf zijn koninkrijk gaan bouwen. Doch Johannes de Doper, hij komt terecht in de kerker. En als zijn discipelen dan vertellen van de arbeid van de koning, het werk van de Heere Jezus, dan schijnt het voor Johannes precies anders te gaan dan hij dacht. Wordt nu de Heere Jezus meerder? En dat ziet hij niet. Dat hoort hij niet van de discipelen. Als hij in de gevangenis is terechtgekomen. Het zal misschien wel eens in het hart van de doper geweest zijn. Dat nu Jezus niet een enkel woord spreekt. Want dan zullen de vijanden vallen. En dan wordt Johannes uit de kerker verlost. Maar nee. Daar is Johannes niet mee bezig. Johannes weent niet, zucht niet om de donkere weg van gevangenschap waarin hij moest gaan. En dat was toch wel een bittere en smartelijke weg. Maar dit is het, wat Johannes ziel gaat benauwen. Moet ik minder worden? Het is goed. Maar laat dan de Heere, de koning, meerder worden. En die les heeft hij voor eigen zielenleven nog eens in de gevangenis moeten leren. Zijn ziel omhult door twijfel, laat vragen, en dat is het vers wat we met u gaan overdenken, zijn ziel laat vragen aan Jezus: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? De twijfelende doper en Christus. Of moet ik het niet anders zeggen? Christus en de twijfelende doper. We gaan het met u overdenken en ook hoe de Heer Jezus hem uit die twijfel uit gehaald, verlost, tot onderwijzing van het Sion Gods, ook vandaag, om altijd maar weer geoefend te worden in de les, hij moet wassen en ik minder worden. Geve Gods lieve geest die genade door het woord te verklaren voor uw verstand en aan uw harten toe te passen, opdat uw leven gegrond mag worden op de rotssteen Christus. Zingen we dan eerst met elkaar uit de 77ste psalm, 5e en het 6e vers. Psalm 77, het 5e en het 6e vers. De tweede collecte is vandaag een extra collecte voor rente en aflossing.
Thank you.
Johannes, de vrije zoon der woestijnen, zit opgesloten achter dikke kerkermuren. De stem van de onvermoeide boetprediker is tot zwijgen gebracht. Hij is in de gevangenis gekomen door de haat van de goddeloze Herodias en door de twijfel van Herodes. Hoe had Johannes hem op de zonde gewezen en hun ontuchtig samenleven had hij overspel genoemd. En zie, dat verdroeg die goddeloze Herodias niet en ook de boze demon van Herodes niet. En daarom rustte ze niet voordat hij, deze Johannes, in de kerker was opgesloten en hij straks een ellendige dood zou sterven. En zie, als Johannes daar dan in de kerker is, dan komt bij deze zware uitwendige verdrukking nu ook nog een ontzettende geestelijke duisternis over zijn ziel. Oh, het is daar zo donker in die kerker onder het bergslot Magerus, waar hij gevangen zit. In dat onderaardse hol dringt nooit een lichtstraal van de dageraad door. Het is er altijd stikdonkere nacht. En nu werd het bovendien ook nacht, stikdonkere nacht, in zijn ziel. Johannes wandelt in duisternissen nu en hij heeft geen licht. Het komt Johannes alles zo vreemd voor. Johannes, hij weet niet meer wat hij ervan denken moet. Het is alles zo wonderlijk, het is zo raadselachtig en het alles zo vreemd. En dan komt de twijfel op in de ziel van de doper. De twijfel aan de Messias. Let wel, geliefden, deze Johannes heeft niet getwijfeld aan Christus, als zou hij de Zoon Gods niet zijn. Dat moeten we hier wel goed onderscheiden. Daaraan heeft hij niet getwijfeld. Hoe had hij het zelf meegemaakt bij zijn doop in de Jordaan? Hoe de hemel openging en de Vader sprak: deze is mijn geliefde Zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En hij had de Heilige Geest wel uit de hemel zien nederdalen in de gedaante van een duif op de Christus. Nu gaat het bij de twijfel die daar opgekomen is in de ziel van de doper er niet om dat hij de Christus niet zijn zal, maar hij gaat twijfelen aan al zijn werk. Is hij wel degene in zijn arbeid, zoals de profeten van de oude dag ervan getuigd hebben? Is hij dan wel in zijn werk de beloofde aan de vaderen van ouds, van welke hij toch de Heroud, de voorloper was geweest? En dan trekt er zulke zevenvoudige, duistere wolk over zijn ziel, dat Johannes het er niet meer onderuit houden kan. Maar omdat daar eeuwige armen van liefde onder hem zijn. Dat is een voorrecht. Want hij was toch een verkorene des Heeren. En dan mag het bang worden. En dan mag het moeilijk worden. En dan kan de twijfel hoog klimmen. En een stikdonkere nacht de ziel omhullen. Maar in die nacht van twijfel en bestrijding en aanvechting vergaan kan in de eeuwigheid niet. Want heel die kerken God en dus ook Johannes ligt in de liefdesarmen en rust op de handen van een eeuwig minnend God. En omdat nu eeuwige armen dus van liefde onder hem zijn, kan hij niet wegzinken. Is een twijfel geen ongeloof. En dan zendt hij twee van zijn discipelen tot Jezus met de vraag: zijt gij degene die komen zou, of verwachten we een ander? Zijt gij het die met het werk begonnen zijt? En komt er dan straks nog een ander na u? Zijt gij nu degene die we verwachten? Hoe is nu Johannes tot die twijfel gekomen? Hij die hem aangekondigd had, en die hem had aanschouwd, die het getuigd had: ik ben niet waard zijn schoenring te ontbinden. Hoe is deze Johannes de Doper nu toch tot die ontzettende twijfel gekomen, geliefden? Wel, door tweeërlei oorzaak. Ten eerste, dat wat hij verwacht had, niet geschied. En ten tweede, wat hij niet verwacht had, dat gebeurde. Wat Johannes verwacht had, wel, gretig luistert van zijn oor de geruchten op van de Christus. De geruchten die tot hem doordringen in zijn cel daaronder het slot van Ageres in Perea, dichtbij de Dode Zee gelegen. En hij luistert naar alles wat hem verteld wordt van de Christus door zijn discipelen. Want zijn discipelen waren zijn boodschappers. Het was als een gunst Johannes toegestaan dat zijn discipelen hem in de gevangenis bezochten. En nu luistert hij naar al de wondere verhalen die de discipelen hem brengen in zijn kerker. Vertellen van de arbeid van Jezus. En nu luistert Johannes of hij reeds hoort het vallen van de bijl op de wortel der bomen. Immers, zo had hij toch die Christus aangekondigd. De bijl ligt al reden aan de wortel der bomen. En alle boom die geen vrucht voortbrengt, zal worden uitgehouwen en in het vuur geworpen. En de man is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. En daarom luistert Johannes, of hij dan nog niet hoort dat ruisen van die wind die het kot zal wegstuiven, uit zal wegstuiven van de dorsvloer. Hij luistert of hij nog niet hoort het knetteren van de vlammen van de vuur en de geestesdoop. Of Jezus, de Messias, de troon van zijn vader David, nog niet beklimt om te tonen dat zijn roem en zijn heerlijkheid en zijn macht veruit gaat boven de macht van een Augustus en Herodes. Maar daarover blijft het zo stil. Johannes hoort niets van koninklijke macht en glorie en eer en heerlijkheid van de Christus. Nee, wat hij verwacht had, dat hoorde hij niet. En nu wat hij niet verwacht had. Dat hoort hij. Want hoe vertellen hem de discipelen in de kerker dat de Christus het land doorging, goeddoende, genezende allerlei kwalen onder het volk. Hoe ze het tot hem brachten, hoe hij als de geneesmeester ging van vlek tot dorp en van dorp tot stad. Hoe hij was de zielenherder, die niet alleen lichamelijk als de geneesmeester optrad, maar ook als een gaarne vergevend God en ontfermer zielen redde van de dood en hun deed delen in de schuldvergevende genade en liefde des Heeren. Hij hoort het, hoe dat de Heer Jezus steeds in liefde en in vrede wandelt onder het volk, dat de schare hem zo verdringt, dat de duizenden en duizenden hem omringen, en dat degene, als ze slechts de zoom van zijn kleed aanraakte, genezen werden. En zie, dat alles, dat vindt Johannes nu wel heerlijk, en dat vindt Johannes nu wel groot, maar het bevredigt Johannes niet. En hoe komt dat nu? Zie, om die twijfel in dat hart van deze doper recht te verstaan, moet ge wel hierop letten, geliefden. Johannes was begonnen als de voorloper van Jezus te prediken het oordeel der gerechtigheid Gods. Als de boeteprediker had hij de zonde en de ongerechtigheden in het volk aangezicht geslingerd, tegenover fariseërs en tegenover sadduceërs, en die hun zonde beleden werden door hem gedoopt. En zo had Johannes in zijn prediking een scherpe scheidingslijn getrokken tussen het koninkrijk der hemelen en de wereld die in het boze ligt. De bij ligt aan de wortel der bomen, en alle boom die geen vruchten draagt wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En zo predikte hij het oordeel der gerechtigheid Gods. En wat had nu Johannes gedacht? Wel, dat nu de Christus zelf nog scherper die scheidingslijn zou trekken, en dat die Christus nog dieper de scheiding zou doen gevoelen tussen de wereld die in het boze ligt en tussen het koninkrijk der hemelen, dat die gezegende Christus er met alle nadruk op wijzen zou de noodzakelijkheid een burger van dat koninkrijk te zijn. Johannes had verwacht dat nu Christus, nu hij gekomen was, zou aanzeggen het oordeel, maar dat het ook vlak bij was. Hadden immers de profeten van het oude verbond al niet getuigd van die grote, doorluchtige dag die komen zou, waarop God zou oordelen levenden en doden. En naar die prediking en naar de komst van dat oordeel had Johannes uitgezien, en had Johannes als de boeteprediker verwacht dat Christus dus de lijn zou doortrekken. En u hoort die precies het tegenovergestelde. Nu hoort hij dus dat die Heer Jezus het land doorgaat goed doen, zich ontfermende over de ellendige en de nooddruftige, zich ontfermende over degene die geen helper heeft. Zeker, Christus predikt terwijl de rechtvaardigheid Gods, maar ook de genade en de barmhartigheid Gods. en zie. Dat schijnt voor Johannes een belemmering te zijn voor de komst van het koninkrijk. Verstaat u dit nu? En daaruit kwam nu die twijfel op in de ziel van Johannes aan de arbeid van de Christus. En vandaar de vraag, zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? Waarom begint Jezus nu in deze tijd niet het koninkrijk op te richten onder Israël? Waarom vergadert hij niet de getrouwen die er nog in het land zijn, om dan desnoods met geweld de troon van David te veroveren en de vervallen hutte Davids wederop te richten? Johannes, de Jood, die ook in dit opzicht nog zo vleeselijk denkt, een aards koninkrijk, hij moet meerder worden. Laat ik dan minder worden. Waarom? Waarom doet de Christus het niet? Is dan zijn hand verkort dat hij niet zou kunnen verlossen? Waarom geen vuur van de hemel laten regenen gelijk ten dagen van de profeet Elia op die goddelozen en die verdervers van het volk en van het werk Gods? Waarom? Er zijn er zoveel die verwachten dat hij Israël verlossen zou. Was dat ook niet de verwachting van de Emmausgangers? Kwam het ook niet uit hun ziel op weg naar Emmaus? Wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. En zo komt daar de twijfel op in de ziel en wordt het stikdonkere nacht bij deze Johannes. Hij weet het niet meer. Hoe moet het nu gaan? Zijt gij het nu die komen zoudt? Of verwachten we een ander? Zie, geliefden, het mag ons doen ontroeren dat deze grote in het koninkrijk Gods twijfelt. Het moge ons diep ontroeren dat deze reus als gebonden zit in de banden van twijfelmoedigheid. Het is een aangrijpend verschijnsel. En toch, het gedeelte dat we nu voorlazen uit Gods woord eindigt met: en wie oren heeft om te horen, die horen. Wel nu, wie geen vreemdeling is in het hart van God heiligen, kan het verstaan en bevreemd het niet. Zijn niet de allerheiligsten in het koninkrijk Gods door de vijand bestreden geworden? Denk eens aan Job, de grote leider uit het oude verbond. Job, hij is er zelfs toegekomen die op de afhoop zijn God roemde. Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Die grote in het koninkrijk, die Job, hij is er ook een keer toegekomen om zijn geboortedag te vervloeken. Mozes, de middelaar. Mozes, een vriend Gods genaamd. Hij heeft een keer in ongeloof op de rots geslagen. Denk aan Elia, de vuurprofeet. Zo staat hij op de berg Karmel alleen in de kracht en in de majesteit van zijn God. En dan durft hij al de Baalspriesters en dan durft hij heel de wereld te tarten. En even later ligt hij in twijfelmoedigheid verzonken onder de Jeneverstraat. En dan begeert hij maar dat God er een eind aan maakt. Wel nu, zo zien we dit nu ook bij deze Johannes. Niemand die van vrouwen geboren is, staat er wat groter dan hij. Zelfs deze eik beeft in de storm van de twijfel als de vijand zijn ziel benauwt. En wie is er? En zitten die vanmorgen toch wel hier? Wie is er die God vreest en die de bestrijding niet kent? Weet, geliefden, waar de Heere zijn genade verheerlijkt in het hart en het geloof door de heilige ziel, in het hart het geloof door de heilige geest in de ziel wordt geplant. Daar wordt dat het voorwerp der bestrijding van onze doodvijanden. Want iemand die nooit getwijfeld heeft, heeft nog nooit geloofd, zegt Calvijn. En zo is het met recht, geliefden. Wat komt de duivel altijd op het werk der genade dat verheerlijkt wordt in de getrokken zon daar uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Daar komen altijd de doodvijanden op af, geliefden. En de duivel weet het, kon hij die wortel van het geloof maar uit de ziel rukken. Wat had hij dan bereikt? Moet je nou rustig bij nadenken, nietwaar? Dan ga je preken verstaan. En daarom zijn we in de kerk. Als de duivel het zou kunnen klaren, dat hij het geloof zou kunnen werken uit de ziel, wat had hij dan bereikt? Nou? Wel, geliefden, dat dat hart los van God was. En dan was het precies weer het instrument voor de duivel. Dan was het weer het bezit van de Satan. Want wat verbindt Gods kerk met dat eeuwig lievend, zalig wezen? Nou, immers altijd het geloof, die geestelijke, tere, mystieke band die in het hart gelegd wordt door woord en geest. En daarom probeert de duivel dat geloof als uit de ziel weer te rukken waar God het gewrocht heeft. En vandaar komt hij met zijn bestrijdingen, zaait hij het zaad van de twijfelmoedigheid in de ziel en heeft hij in de wereld met al zijn verleidingen en in dat eigen zondige vlees zijn medestanders. En zie, daar zijn ook de groten in het koninkrijk der hemelen nog niet van bevrijd. Daar zijn ze pas van bevrijd als ze thuis zijn in het koninkrijk en eerder niet. En daarom, en dat is tot vertroosting en bemoediging van Gods kerk, ook de grootste in het koninkrijk, ze hebben hun tijden van inzinken, van bestrijding, van twijfelmoedigheid gekend. Zo ook deze Johannes de Doper in de kerken. Hij weet het niet meer. Het gaat zo heel anders dan hij het gedacht had. En hoe moet het nu gaan met de komst van het koninkrijk des Heren? En dan is hij alles kwijt. Stik donkere nacht, o mijn ziel, waar beland ge nog? En dat is nu het leven van ieder die God vreest, geliefden. U moet u dit goed verstaan, de bestrijdingen in het ene hart of het andere hart, dat kan wel verschillen. Maar er is niet één hart dat God vreest. Of het leert met die twijfel, met die vijanden, kennis maken. Weet u wel, en dan moet je dus nagaan in uw eigen leven. Weet u wel, dat door degene die God vrezen, de grootste helft van de weg naar de hemel in donkerheid wordt doorleefd, zodat de ziel vaak schreien moet, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, en achterwaarts, ik merk hem niet. Is mijn weg voor de Heere verborgen, en gaat mijn recht van mijn God voorbij? O, de benauwenissen en de aanvechtingen van de vorst der duisternis, en het geloof weg zinkt, en het schier van de hoop niets overblijft. Dat kan vaak zo bang en zo moeilijk wezen. Weet u, dan kan een ziel die getuigd heeft, de Heere is mijner gedachte geweest, dan kan het hart dat heeft mogen roemen van de goedertierenheden en de barmhartigheden Gods, ja, dan kan de ziel die het heeft mogen zingen uit de ervaring en de Heere zag op mijn neder, de Heere slaakt het, mijn banden, het hart dat mocht roemen in de God der genade en der verlossingen. Het kan zo wegzinken weer, omstrengeld door de barre twijfel dat dat hart schrijft, zou het ooit waar geweest zijn. Daar komt het op hetzelfde vlak met Johannes. Als Johannes het laat vragen, zijt gij nu degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Het waarachtig geloof nog eens wordt bestreden, geliefde. De duivel wil het eruit hebben. Dan heeft hij de ziel weer los van God en zijn zin zijn bezit, geliefde. En nu kan de Heer in zijn aanbiddelijke wijsheid dit toelaten. Dit was ook zo nuttig en zo nodig voor Johannes. Hij had het getuigd. Hij moet wassen en ik moet minder worden. En dat was waarachtig. Maar wat moest nu Johannes? Zou u dat kunnen zeggen? Maar wat moest nu Johannes? Het in gaan leven. Hij moet wassen. En ik helder worden. Wat kunnen we het gemoedelijk zeggen soms, hè? Ook onder elkaar. En dan kan het hart het menen. Maar nu het inleven, die zaak. Weet je wat dat wordt? Hè? Kijk, daar worden we afgesneden mensen voor God. Daar sterven we aan al het onze. En dat is een les die moet doorgaan ten einde toe. Zo worden wij minder. Ik niets. Gij alles, heren. En dat gaat de heren de zijnen vaak leren. In een weg waarin die zich eens als het ware schijnbaar aan hen onttrekt. En zo is dan ook die ziel van Johannes zeiden, met twijfel omhuld, zijt gij degene die komen zou, of verwachten we een ander. Een geloof dat de twijfel niet leert kennen, versta goed, die twijfel op zichzelf is in de eeuwigheid niet goed te keuren. Dan alweer die oren heeft om te horen, die horen. En toch kan het niet gemist. Weet je waarom? Kijk, daar is een geloof dat nooit bestreden wordt. Oh nee. Maar dat is een... Nou. Dat is een dood geloof. En de duivel zegt niet met doden, maar hij zegt met levenden. Een dood geloof gunt de duivel wel, want dan heeft hij ze wel vast. Er is ook een geloof, geliefde, dat als het bestreden wordt, geen weerstand biedt. Dat is een zogenaamd schijngeloof, waardoor er zoveel weer afvallen, zat in het verstand, maar niet in het hart. Maar het oprechte geloof, als een vrucht van de Heilige Geest, in de uren der levendmaking in het hart geplant, dat de ziel uitdrijft naar God toe, dat geloof wordt bestreden en dat geloof wordt aangevochten. Weet u waarom? Ge weet het precies, als in de stormwind de wortels van de boom al dieper in de aarde schieten en door dat geschud worden de boom meer wortel maakt. Zo gaat het nou ook in het leven der kerken Gods. Ze moet vaak in de winden van twijfelmoedigheid, van aanvechting en bestrijding terechtkomen, opdat ze al dieper wortel schieten. Zeg, weet je waarin? In Christus. En in hem alleen. Dat is het kenmerk van het ware geloof. Moet je nu eens in je hart nagaan. Let er eens op wat we daarvan lezen van al de Bijbelheiligen. Is er oprecht geloof in de ziel? En al wordt het dan nog zo bestreden en aangevochten, kunnen we in twijfelmoedigheid terechtkomen. Weet je wat de duivel dan ook doet? In die nacht van twijfel, als je het niet meer weet. En als het schijnt, zou de Heer dan zijn genade vergeten. Nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid dan door zijn gramschap afgesneden? O, wat kan dan wel eens bang en benauwd worden in die nacht. Weet u, dan vreest de ziel, zal nog een eeuwig omkomen zijn. En toch, het geloof vergaat niet. Weet je waarom niet, vriend? Waarom niet? Wel, dat geloof is een vrucht van God de Heilige Geest in dat hart. En daarom zal God erover waken hoe het bestreden wordt. Hoe in twijfelmoedigheid, hoe in aanvechting. Hoor, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Kijk, daar ligt nou de oorzaak onder alle bange twijfel. Een biddende en barmhartige hoge priester die ervoor zorgt dat het geloof er door de duivel in nachten van twijfel, in nachten van aanvechting, in nachten van beproeving er in der eeuwigheid niet uitgaat. En weet je waaruit dat blijft? Wel, waar zo'n ziel in de nachten van twijfel toch naartoe vlucht. Schijngeloof bezwijkt. Doodgeloof kent de strijd niet. Maar het geloof, dan komt in die bange nachten van twijfel en bestrijding toch terecht bij Job. Al doodde hij mij, dan zal ik nogthans op hem hopen. Dat kostelijke kenmerk, let er toch eens op. Dat ware geloof drijft toch naar de Christus toe. Omdat die Christus zelf in die nachten van aanvechtingen en bestrijding trekt met de koorden van zijn onverbrekelijke liefde. En zo gaat ook die Johannes in die bange nacht van twijfel naar Christus. Merk je wel dat hij aan zijn messiaschap zelf niet getwijfeld heeft? Maar als hij daar nou toch aan getwijfeld had, dan gaat hij er geen bode naartoe zenden. Wel nee, maar heel dat werk van de Christus begreep hij niet. En daarom zijt gij nu degene die komen zijn, of verwachten we een ander. Hij was hem kwijt en hij gaat er toch naartoe. Hoor dan hoe heilrijk, en ik ga ermee eindigen, hoe heilrijk deze Johannes genezen wordt. Daar zijn de discipelen gekomen bij de Heer Jezus. En ze hebben de vraag van Johannes neergelegd voor hem. En nu gaat de Heer Jezus rustig aan het werk. En hij blijft werken. Hij geneest alle zijn kwalen en ziekten onder het volk. Hij verlost ze van boze geesten. En hij geeft blinden het gezicht. En dan moet u het zo voorstellen. Daar zijn die gezanten van Johannes bij de Heer Jezus gekomen. En hij, de Heer Jezus, hij wist wel wat er in het hart van zijn Johannes was. Oh ja, hij wist het wel dat hij op de zeef genomen was door de Satan. Maar dat wist de Heer Jezus ook, dat zijn borghand op die zeef lag van bestrijding en twijfelmoedigheid. En hoe kan het kaffer wel doorzakken, maar de korenkorrel kan er niet overheen. Daar ligt de borghand van Christus. En we hebben die discipelen de vraag gedaan. En hoe blijft de Heer Jezus een hele dag aan het werk? Staat hier zo kostelijk, geliefde. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: gaat heen en boodschap Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet geërgerd wordt. Dat hebben ze de hele dag gezien, de discipelen. En door dat werk gaf Jezus nu het antwoord aan die twijfelende doper. Een heilrijke genezing. Werk een ernst en werk een liefde liggen toch in dit antwoord verborgen, geliefde. Het is geen toornend verwijt, maar een zachtmoedige onderwijzing. De Heere Jezus zelf wijst in dit antwoord Johannes terug naar de profetie van ouds. Johannes dacht dat het in strijd met de boodschap van de profeten was. En nu gaat Jezus hem erop wijzen. Het is juist in overeenstemming met de boodschap die de profeten van de oude dag al hadden gebracht. De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedige. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart en de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om alle treurige Sions te troosten, opdat hen gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Johannes, hij meende dat de woorden van liefde en de wonderen van genezing van Jezus in strijd waren met de toekomst. Gelijk hij die aangekondigd had. Maar Johannes vergat één belangrijk ding. Dat aan het oordeel een tijd van genade voorafgaat. Heel zijn optreden, zijn roepen tot bekering, was een genadedaad van God. Johannes moest het oordeel wel aankondigen, maar de aankondiging van het oordeel is het gericht niet, maar is genade. En nu laat de Heer het met dit antwoord Johannes gevoelen, dat die tijd van beraad voor het gericht, die tijd van zachtmoedigheid en langmoedigheid en de blijdschap van de boodschap voor de armen en ellendigen lag opgesloten in de zending van de Zoon Gods. Hij, de Messias, was gekomen om zondaren tot bekering te roepen. En is de genadetijd voorbij, dan zal het rechtvaardige oordeel losbarsten. Zo kwam Christus. Niet met de geestel der wet, maar met de balsemfles des evangelies. Het koninkrijk Gods zal komen. Maar zijn koninkrijk was niet van deze wereld. Het koninkrijk der hemelen. En van die barmhartigheid en van die langmoedigheid en van die goedertierenheid van Jezus, daar droeg Johannes zelf de vrucht van weg. Omdat hij was een barmhartige, medelijdende, hoge priester, die er alles verzocht is geweest, gelijk als wij nog zonder zonde, kon hij degene die verzocht worden, te hulp komen. En nu gaat het licht op. Daar breken de banden van de twijfel. Ja, hij is het. Hij is het. Wat zat Johannes nog vast aan een aardskoninkrijk. Hij is het die zijn koninkrijk zal vestigen in de harten dergenen die hem vrezen. En die straks op de jongste dag voor goed het koninkrijk zal doen nederdalen. Die Heere Jezus, die heeft nu ook Johannes nodig. Hij moet wassen. En ik moet minder worden. Daar verdwijnt de twijfel. Nu krijgt hij het rechte gezicht op de Heer Jezus. Dat hij dus niet alleen de rechtvaardige en toornende God is, maar dat hij ook is de barmhartige, de goedertierene, de schuldvergevende hoge priester, heiland en zaligmaker. Ja, die het gekrookte riet niet zal verbreken en de rokende vlaswiet niet zal uitblussen. En als hij het dan zo heeft uitgeschreid aan de voeten van die Heere Jezus, dan is het goed. Dan ligt hij verenigd met de wet. En als dan in de balzaal van Herodes boven zijn hoofd besloten wordt op zijn moord en het vonnis wordt getekend en de scherprechter komt zijn cel binnen en zijn hoofd wordt afgehouden, dan is die scherprechter voor Johannes de bode des vredes. En hij ging in het nieuwe Jeruzalem, waar de ziel nimmer twijfelt, zwijgt, bange twijfel. Daar aanschouwt de kerk eeuwig die volzalige God, die ze ook hier in de bestrijdingen en in de aanvechtingen niet verlaten heeft, maar ze in die weg leidt om te leren al minder te worden en Christus al meer. Als na de twijfel Christus terugkomt in de ziel, en dan moet de twijfel wijken, dan komt Christus anders terug dan toen hij wegging. Wie oren heeft om te horen, die horen. Als hij weer terugkomt en we het met de bruid inleven, dit is hem. Dit is de stem, mijn liefste. Ziet hem, hij komt springend op de bergen en huppelend over de heuvel. Als hij weer terugkomt, de twijfel moet vlieden. En het licht van de zon der gerechtigheid gaat in de ziel weer op. We hebben hem terug. Ja, en dan zie ik het. Die Heere Jezus was mij niet kwijt, maar ik was hem kwijt. En nu ik hem terug heb, wortelt mijn ziel vaster op die rots der hopen, op die gezegende Christus, die het zegt: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten in der eeuwigheid. O jong en oud, dat die Christus door u mag worden gekend, die met uitgebreide armen de ellendige, de bestredene nodigt en lokt. Aan zijn voeten moet ge terechtkomen. Daar is het. Eeuwig goed. Amen. Zevende vers uit Psalm 103. De naprediker van het woord wat wij mochten overdenken, tot bemoediging van zielen in twijfel, in bestrijding, in nood. Gij houdt vast, gij zult nooit laten varen de werken uw handen. In alle bestrijdingen moeten we maar leren onszelf te verliezen, minder te worden, omdat gij het alleen zijt, dierbaar Christus, versterkt hetgeen gij hebt gebracht en laat uw hulp door ons verzocht, uw volk voortaan verhogen. Amen. Derde vers uit Psalm 42. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.